Een hele goede morgen. Het is weer mooi om in uw midden te zijn. Het is alweer een hele tijd geleden. Ik denk ruim een jaar of iets meer. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval is het een tijd geleden. En het is fijn weer om in uw midden te zijn. Wilt u uw woord openen als u uw Bijbel bij u hebt op Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Het is bijzonder dat onze broeder die dat gebed bad, hoe wonderlijk de Heere zijn dag opende met het zingen van een vogel. En dat het je zo onder de indruk kan brengen. En eigenlijk was het een heel mooi chronologisch gebed. Hoe de Heere de mens opzoekt en de mens tot geloof en bekering kan komen in de Heere Jezus Christus. We zitten na de dagen van hemelvaart en ik weet nog, de laatste keer was ik hier ook met hemelvaart. En toen heb ik gesproken over wat doet de Heere Jezus nu voor ons in de hemel. En daar hebben we toen bij stilgestaan en gezien dat hij zo enorm diep betrokken is bij ons dagelijks leven. Dat hij voor ons bidt en pleit, maar ook het is ook de plaats van waar hij zal wederkomen zoals we dat in Handelingen 1 ook lezen. Dat wat staat u nou te kijken? Hij zal op dezelfde wijze wederkomen. En daar wachten we nog steeds op. Maar wat een dag zal dat wezen. Daar kan deze zon die vandaag schijnt en de temperatuur niet tegenop. Want dat zal een zo onuitsprekelijke heerlijkheid zijn als die komt. En wij gaan hem tegemoet in de lucht. En we proberen allerlei boeken erover te schrijven. Maar ik denk dat het alles overtreft. Dat het alles overtreft als we hem mogen ontmoeten. Wat een dag zal dat wezen. Maar deze morgen wil ik eens met u kijken naar een ander aspect van hemelvaart. Een aspect wat soms een beetje ondergesneeuwd is. Aan, ja, hij bidt toch voor ons en we kunnen tot hem komen. Maar een aspect wat ons misschien weer tot een diepe indruk maakt van wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Want dat blijft belangrijk in te zien welke prijs de Heere Jezus werkelijk betaald heeft om ons vrij te kopen. Hebreeën hoofdstuk 2, de verzen 5 tot 9. Want Hij, en dat is de Heere God zelf, de Vader, heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Laten we de Heer bidden dat dit woord ons hart mag raken. Hemelse Vader, we komen u heel hartelijk danken, Heere, voor het voorrecht dat we uw woord in onze taal hebben. Dat we de Bijbel hebben, hem hier in vrijheid kunnen openen. Dat de psalm zegt dat een geopend woord licht verspreidt. En we bidden, Heere, om de verlichting van de Heilige Geest die uw woorden, Heere, doet verlichten in ons hart en denken. O Vader, dat het niet alleen woorden zijn, maar dat we het zien als woorden van u. Woorden, Heere, die diep indringen in ons denken, in ons hart, in ons leven. Woorden, Heere, die ons onder de indruk maken van wie u bent. Woorden die ons met ontzag doen opzien naar de Heere Jezus Christus. Maar woorden, Heere, die ons ook laten zien de Heere Jezus met eer en heerlijkheid. Wilt u ons zo zegenen, Heere? En dan bid ik u uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen. Nou, als Bijbelkenner weet u wel dat de Hebreeënschrijver hier Psalm 8 aanhaalt en de versen 5 en 7. En als je die psalm ook dan leest, dan kun je, als je daar een beetje in het leven van David kruipt, onder de indruk komen dat de Heere God ons medearbeiders heeft gemaakt in de schepping. En wat is de mens, vroeg David zich af. Of David. Sorry, we spreken op de Bijbelschool continu Engels. Maar dat David zo onder de indruk was van wie is de mens. En weet u, persoonlijk is dat een groot gevaar in mijn eigen leven, dat ik vaak de gedachte heb dat ik als mens toch wel wat ben. Ik doe het zo slecht nog niet. En kijk eens wat we allemaal doen. En kijk eens wat we voor elkaar krijgen. En dat hebben we toch weer goed gedaan met elkaar. Maar in het licht van het woord, in het licht van een God zo heilig, zo rein, zo almachtig, wat is dan de mens? En we weten het, de Bijbel leert het ons ook. We maken soms plannen en we halen niet eens de volgende dag. We maken ons druk over onze baan, ons huis, onze welvaart. En we bezoeken de dokter. En we krijgen te horen dat we de vreselijke ziekte hebben. En je baan en je huis en je geld en alles doet er niets meer toe. Wat is de mens? En David, die schreef dat in een verwondering dat de Heere God naar de mens omziet. En hij raakte daarvan diep onder de indruk. En in Genesis lezen we ook dat ze moesten heersen over de schepping. En als we nu kijken naar deze wereld, er is ook echt helemaal niets van overgebleven. Het heersen over de dieren, dat is er al helemaal niet. Ik denk dat er hier genoeg zitten die al doodsangst hebben voor zo'n spinnetje. We zijn doodsbang voor zulke muggen, omdat we ook weten wat ze kunnen doen. Maar laat staan als je een schorpioen of een slang in huis hebt, zoals wij dat hadden in Bolivia, dan heers je niet over de dieren. Dan merk je gewoon dat is alles kwijtgeraakt. Maar gewoon heersen over de mensheid, als we toch kijken naar deze wereld. Wel opgeleide mensen, politici, die gewoon ook met hun handen in hun haren zitten en het eigenlijk niet meer weten. Hoe kunnen we de problemen in de wereld oplossen? We zijn totaal het spoor kwijtgeraakt. En er is een antwoord. In één persoon ligt dat antwoord. In de Heere Jezus Christus. In Hem ligt het antwoord. Er is ook maar één naam onder de hemel gegeven waar wij ten allereerste door behouden kunnen worden, maar ten tweede ook waaruit wij wijsheid kunnen ontvangen. Zoals de Bijbel zegt, als we tekortschieten aan wijsheid, bid er eenvoudig om. En het zal je gegeven worden. Wat zou het zijn als je een regering hebt die zijn knieën buigt in de kamer, met z'n allen op hun knieën gaan en de Heere bidt en smeekt: Heere, hoe moeten wij dit land regeren? De oplossing ligt er. Maar wat is de mens? Eigenwijs, trots en wil het gewoon zelf voor elkaar zien te krijgen. Maar hier lezen we over de Heere Jezus Christus. En we zeggen, ja, hij heeft alles onder controle. Nou, ik heb er ook wel eens zo moeite mee om dat te zeggen als je om je heen kijkt. Wat er allemaal gaande is. Dat hij werkelijk alles onder controle heeft. Dat het alles binnen zijn eeuwigheidsplan ligt. En dan moet ik terug naar de schrift en zeggen, ja Heere, alles is aan u onderworpen. Uw vader heeft het u gegeven. Alles behoort u toe. En help me en leer me Heere om daarop te vertrouwen en dat vast te houden met heel mijn hart, met heel mijn denken, met heel mijn leven. We zien de Heere Jezus, zegt de schrift hier. Wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. En ik vroeg me een paar dingen mezelf af. Zie ik de Heere Jezus nog? Mag ik u vragen, ziet u de Heere Jezus? En als u hem ziet, mag ik dan vragen wat u ziet? Ziet u die man van de Jezusfilm? En is dat uw idee van, ja, dat is Jezus? Ziet u hem in de film van The Passion? Waar het aspect van het lijden zo zwaar naar voren komt, dat je hem eigenlijk alleen nog maar zo ziet. Hoe zien wij de Heere Jezus? En ik denk we met elkaar hem allemaal toch verschillend misschien zien. Maar zien we hem in ons hart als die heiland, die verlosser, die zaligmaker, die de dood heeft overwonnen, die het leven kan geven aan ieder die gelooft en die zal wederkomen en die alles weer in orde zal brengen. Zien we hem zo? Dan zie je hem goed. Dan zie je hem goed. Probeer de Heere Jezus altijd bijbels te blijven zien. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Gekroond. Maar die kreeg hij niet zomaar. Daar ging een andere kroon aan vooraf. Om die kroon van eer en heerlijkheid te ontvangen, werd de Heere Jezus in zijn aards bestaan een keer gekroond. Maar met een heel ander soort kroon. Als u met me meegaat naar Matteüs 27, en we kunnen het ook in Marcus 15 en Johannes 19 lezen, Lucas spreekt er niet over, maar in Matteüs 27, de versen 27 tot 31. Dat is een tijd die we soms een beetje aan voorbij gaan, tenminste als ik naar mezelf kijk, dan kijk ik vaak naar de geboorte van de Heere Jezus. Ik kijk naar het leven van de Heere Jezus. Ik kijk naar de kruisiging van de Heere Jezus. Naar de opstanding van de Heere Jezus. En de hemelvaart. Maar voor de kruisiging vond er iets heel bijzonders plaats. En dat is een satanische bespotting door de Romeinse soldaten. Want wat daar gebeurde, was eigenlijk wat de Satan door middel van die soldaten niet wist wat hij aan het doen was. Lees met me mee. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. Toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel aan. Andere vertalen zeggen een rode mantel. Ook Engelse vertalingen gebruiken het scharlakenwoord. Dat is heel bijzonder. Ze vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Drie dingen gebeuren hier. Of eigenlijk vier. Ze ontkleden hem. Dat is iets wat wij ook moeten doen. Wij moeten volledig ontkleed worden van onszelf. Eigenlijk naakt te komen staan voor God. Open, transparant en eerlijk. En dat hij alles wegneemt. En dan moeten we ons bekleden met Christus, zegt de Efezebrief. Maar hier lezen we, ze ontkleden hem en ze deden hem een scharlaakrode mantel om, dat is één. Ze vlochten een kroon van doorns en zetten hem op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Wat een enorme bespotting van de zoon des mensen, de zoon van God, vond daar plaats. Zo was het bedoeld als een bespotting. Maar ik geloof dat het een heenwijzing was naar wie hij zou wezen. Een scharlakenkoord was het teken, dit is de priester die niet de zonde gaat bedekken, maar de zonde gaat wegnemen, die gaat vervullen wat er in Jesaja 1 vers 18 staat, al waren uw zonden als wat? Als scharlaken, zij zullen wat? Witter worden. Komt er niet echt uit, hè? Dat moet toch leven in je hart, zoiets? Uw zonden waren als scharlaken. En ze zijn witter dan sneeuw. Weet je wat ik het mooiste van sneeuw vind? In de ochtend, als nog niemand er doorheen gelopen heeft. En als dan de zon erop schijnt en het schittert, het is zo mooi wit. En dan laat de Heer opnieuw zien, kijk, Jesaja 1 vers 18. Dan ben je in het licht van de Heer Jezus, zo wit, zo wit. En als het ware als een bespotting, zeiden die soldaten, moet je hem zien. Maar een scharlakenkoord werd hem omgedaan. En zonder te weten, lieten ze zien, dit gaat hem worden. Dit is de priester. Die gaat de zonde der wereld niet bedekken, die gaat het wegnemen. En dan hebben we het net gehoord in dat kinderlied. Weet je, een steentje. Nou, zelfs dat steentje kun je niet meer vinden. Want de Heer neemt het weg. Hij laat het niet liggen. En hij brengt het nooit in herinnering. Nooit meer, hij zal het nooit gebruiken. Ten tweede, ze vlochten een kroon van doorns en zette die op zijn hoofd als een bespotting. Moet je hem zien, niet wetende dat hij het is. Zoals we lezen in de Hebreeënbrief. Die gekroond wordt. Door wie? Door God de Vader zelf. Met eer en heerlijkheid. En dan nog iets. En ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. In die tijdperk had een leider, een koning, een heerser, had een scepter. En daar kon hij mee aantonen dat hij de heerschappij en de recht had om te oordelen. En als een bespotting gaven ze hem een rietstok. Niet wetende dat hij het is die ze straks zal oordelen voor de troon. En iedereen zal daar moeten verschijnen. Ze hebben het niet geweten. Maar luister nu. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden gegroet koning van de Joden. Oh, wat een bespotting. Maar wat een dag als ze echt hun knieën voor hem moeten buigen. En dan proberen ze misschien mompelend de woorden zeggen. Heb medelijden met mij, koning der Joden. En dan is het te laat en staan ze voor die troon van het oordeel. De Bijbel zegt ook, heden nu, gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Vandaag is een dag van genade waarop we tot geloof en bekering mogen komen. Neem het risico niet, lieve broeder of zuster of vriend, vriendin, als u hier zit en de Heere Jezus nog niet kent. Geloof niet in de leugen van de duivel, kan morgen ook nog of overmorgen. Die zekerheid heb u niet. Maar nu heeft u die zekerheid dat u kunt zeggen, Heere Jezus, hier ben ik. Ik ben een zondaar. Vergeef al mijn zonden, Heere, en reinig mij door uw bloed. En mag ik een kind van u zijn? Vandaag. En ze bespuwden hem, vers 30. Maar kijk wat er hier gebeurt. En ze pakten de rietstok. Andere vertalingen zeggen, pakte de rietstok uit zijn hand en sloegen hem op zijn hoofd. Moet u nagaan, Dan zit die doornenkroon, die is al op zijn hoofd gedrukt. En er wordt daar nog eens met een rietstok bovenop geslagen. Wat een pijn moet dat veroorzaakt hebben. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Drie dingen werden hem gegeven en twee dingen werden hem afgenomen. En we zien ook op bijna alle afbeeldingen, en ook als je verklaringen leest, is iedereen het er bijna van overtuigd, mag een enkeling zijn die het sterven van Christus probeert te ontkrachtigen, maar dat hij gekruisigd is met een kroon. Zijn rietstok werd afgenomen, zijn mantel werd afgenomen, maar de kroon bleef gedrukt, bevestigd op zijn hoofd. En zou dat nou een betekenis kunnen hebben waar we soms in de kruisiging aan voorbij gaan? Zou dat onbewust door die Romeinse soldaten iets willen laten zien van het volbrachte werk van de Heere Jezus als het plaatsvervangend lam dat stierf voor de zonde van de wereld? En ik denk het haast van wel. Want als we kijken naar Adam en Eva, als zij gaan zondigen, als ze zondigen, ongehoorzaam zijn tegen de Heere, dan lezen we daar dat als een gevolg van de zonde, wat ging de aarde voortbrengen? Doornen en distels. Doornen en distels. En waar was de kroon van de Heere Jezus van gemaakt? Van doornen. Heeft u wel eens rozen schoongemaakt? Hoe vindt u dat als u daar eens aan prikt en zo? Er is niemand die dat prettig vindt, hè? Wie zou er graag gewoon met een korte broek en sandalen door een doornenstruik willen rennen? Misschien een vier musketier tegenwoordig, die doen bijna alles. Dat zijn de mannen. Nou, laat ze maar eens door een doornenstruik rennen dan met slippertjes aan. Blijft er weinig over, denk ik. Maar luister waar het om gaat. De vloek werd zichtbaar door doornen. De aarde bracht doornen en struiken voort, die alleen maar pijn veroorzaken, ellende. En toen ben ik de Bijbel gaan napluizen en het is eigenlijk verbazingwekkend hoe doornen in de Bijbel gebruikt worden. En steeds in een negatieve of in een oordelende wijze. Laten we een paar noemen. En als ik zal het langzaam doen, zodat u het kan opschrijven. Gideon in Richteren 8 vers 7. Die sprak over doornen om de vorsten van Sukkot mee te straffen. Hij zegt, ik zal jullie straffen, ik zal jullie lichaam pijnigen met doornen. Nou moet u indenken, als u een zweepslag doet al zeer, maar een slag met doornenstruiken is ook niet prettig. In Richteren 9, vers 7 tot 15, waar Abimelech, die moordt een hele familie uit, die wordt koning. En dan gaan ze naar Jotam toe en Jotam die wordt gevraagd, wil jij dan niet? Toen zegt hij, ja, maar moet je eens luisteren, dat hebben jullie zelf gedaan. En dan heeft hij een soort gelijkenis gebruikt hij over een vijgenboom, een olijfboom en een wijnstok. En al die drie de bomen die weigeren om hun vrucht in de steek te laten om koning te worden. En Jotam zegt, en toen gingen we naar de doornenstruik en die zei, ja natuurlijk. En dat sloeg op Abimelech. En Abimelech was een vrede koning. En hij wordt vergeleken met doornen. In 2 Samuel 23 vers 6. Verdorven mannen worden vergeleken met doornenstruiken. Doornenstruiken worden in Jesaja 32 genoemd door de Heere, dat de Heere zegt: pas op, want de doornen zullen de goede akkers en de wijngaarden overvoekeren. Doornen worden gebruikt als de Heere God zijn straf, zijn volk straft. En hij zegt in Hosea: en doornen zullen boven de altaren uitgroeien. Continu een oordelend en een straffend beeld. Maar ook de gelijkenis van de Heer Jezus met de zaaier. Er wordt de doornen vergeleken met de zorgen voor het dagelijks bestaan. Als de doornen van deze wereld overwoekeren. En kennen we dat? Of zijn Nel en ik de enigste die zorgen hebben over ons dagelijks bestaan? Wij zitten er ook middenin. Normaal gingen wij van bediening naar bediening. Van nu gaan we van bediening naar... We weten het niet. We weten niet waar we gaan wonen, waar we gaan werken, waar we van gaan leven. Misschien gaan we 40 jaar woestijn in. Nou ja, dan word ik in ieder geval 100. Dus dat heb ik dan mee. Als ik er 40 jaar bij krijg, dan worden we in ieder geval 2 oudjes. Maar we weten het niet. Zorgen van het bestaan. Maar de Heer Jezus zegt, maar die werken als doornen. Heb ik nooit zo over nagedacht. Dat de zorgen over je dagelijks bestaan vergeleken worden met doornenstruiken die overwoekeren. En waar komen die doornenstruiken vandaan? Van de zondeval. En die hebben altijd tot doel om ons van de Heere af te houden. De doornenstruiken die willen ons pijn doen, naar onszelf toen keren, ons zelfmedelijden doen opwekken, waardoor we niet meer op de Heere Jezus zien. En wat is er dan gebeurd? De soldaten, zonder dat ze het wisten, zonder dat ze het er erg in hadden, vlochten een kroon van doornen. En eigenlijk symbolisch, wat er van Genesis 3 gebeurde, dat de vloek doornen en distels voortbrachten, dat die doorduren tot vandaag de dag, dat wij de zorgen van de wereld soms zo laten invloed hebben op ons leven, dat ze daar een kroon van gevlucht hebben en gezegd hebben, en dat plaatsen we allemaal, die hele vloek, op jouw hoofd. En de Heere Jezus liet het toe. Eén woord. En de hele engelenmacht had gekomen. Eén zucht van zijn adem. En die soldaten hadden honderden meters achteruit gevlogen. Maar de Heere Jezus zegt, voordat ik aan dat kruis ga, neem ik ook het effect van de zonde mee. Ik neem ook al die pijn van doornen, neem ik met me mee. De Heere Jezus is niet alleen gestorven voor onze zonde, maar hij heeft ook alle pijn die dat doornige leven met zich meebrengen, heeft hij, voordat hij op dat kruis ging, heeft hij op zich laten plaatsen. En de soldaten dachten, dat is een bespotting. Maar voor ons die geloven, is dat een enorme zegen. En daarom kunnen wij ook met al onze pijn, al onze verdriet, tot hem komen. Want de Bijbel in Hebreeën zegt, wij hebben een hoge priester die mee kan voelen. Weet u waarom? Omdat hij die doornen voor u en mij in zijn hoofd gedrukt heeft gekregen. En die heeft meegedragen aan de kruisdood. En dat hij daarmee al die pijn, al die verdriet met zich mee heeft gedragen. En daarom kan de Heer Jezus zeggen, alle die vermoeid en belast zijn, kom nou toch mij. Kom tot mij. En dan komt er een belofte. En ik zal u rust geven. En weet je wat, het is een waarheid. Als je broeders en zusters ontmoet in een ziekenhuis die ziek zijn, die in het laatste dagen van hun leven liggen, die de pijn werkelijk voelen, dan zie je zo een rust in die ze bij de Heere Jezus vandaan halen. Dat is ongelooflijk, zeggen we. Nee, dat is gelooflijk als je de Heere kent. Wij moeten eens ophouden als christenen met, het is ongelooflijk, hè? Nee, dat is gelooflijk. Wij hebben een Heer die leeft. Het is gelooflijk voor ons dat je te midden van pijn, te midden van verdriet, de Heere kan loven en prijzen omdat Hij zoveel meer is. Omdat je weet dat al die pijn heeft Hij gedragen. Opdat Hij nu die Heer is met heerlijkheid en eer gekroond. Weet, mag ik het zo zeggen? Christus bezweek onder de last van de doren des doods. Ik denk dat daarom ook Paulus schrijft, dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is die doren? Zegt de Heer Jezus, die heb ik gevoeld. Die heb ik gevoeld en ik heb die meegenomen op dat kruis. Ik heb alles gedragen voor jou en voor mij. Alles. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, de kracht van de zonde is de wet. Maar hier komt het, maar God zij dank, die ons de wat? De overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dat was de kruisiging. En omdat de Heere God, zijn Vader, dat offer van de Heere Jezus accepteerde, werd de dood overwonnen en stond hij op uit de dood. En hij heeft zich getoond aan velen. En wat moet een mens onder... Hè? We hadden hem toch begraven? Hoe is dit mogelijk? Dat is mogelijk omdat de Heer het ook beloofd had. Maar hij is naar de hemel gegaan. Hij is naar de hemel gegaan. En hij is daar met eer en heerlijkheid gekroond. En weet u wat zo bijzonder is? En dat is een beetje de vraag die ik zelf heb. Is hem daar nou een kroon opgezet? Of is hem daar de allerhoogste, heerlijkste positie gegeven die er maar is? Zo zuiver, zo rein, zo zonder zonde. Want het woord wat gebruikt wordt, Stefano, dat betekent ook omkransen. Het betekent kronen, maar het betekent ook omkransen. Dus een heel verschil. Iemand kan een kroon op hebben en verder niks uitstralen. Maar de Heere Jezus was omkranst. En misschien wel gekroond gaat het samen met een enorme heerlijkheid en eer. En het mooiste is, het woord wat hier gebruikt wordt, is estefanosas. En dat betekent, gij hebt hem omkranst. Wauw. Weet je wat hemelvaart allereerst betekende? Dat de Heere Jezus bij de Vader thuis kwam. En dat de Vader hem met heerlijkheid en eer. Ik denk wel eens, hij omringde hem met de ik ben. Met de ik ben. De allerhoogste heerlijkheid die er is. En de Heere Jezus werd opgenomen in de hemel. En de Vader omkransde hem, omhelsde hem met heerlijkheid en eer en onderwierp alles aan zijn voeten. Hoe was dat mogelijk? Ik denk wat Paulus tegen Timotheus zegt. Je ontvangt alleen de krans als je volgens de regels gestreden hebt. Mag ik het zo zeggen over de Heere Jezus? Hij ontving deze krans omdat hij volgens de regels gestreden en geleden heeft. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ongelooflijk. En alles, zegt vers 5, alles is aan hem onderworpen. Is het vers 8? Sorry, vers 8. Even Hebreeën 2. En hier staat, alle dingen hebt u aan zijn voeten onderworpen. En inderdaad, wat de heerschappij die door de eerste Adam eigenlijk was kwijtgeraakt, is door de laatste Adam weer teruggewonnen. Ik heb altijd moeite met de tweede Adam, net of er nog een derde kan komen. Maar de Heere Jezus is de laatste Adam. In Adam alles kwijtgeraakt. In Christus is alles weer teruggewonnen. En misschien zien we het nog niet. En als we naar deze wereld kijken, dan zeggen we ook, ik zie het niet. En misschien moeite in uw eigen familie, zegt u, ik zie het niet. Nou, als u dat niet ziet, open dit dan. Open dit. En zeg tegen de Heere, Heere, mag ik het zien? Een geopend woord verspreidt licht. Zo komt er weinig licht uit. Psalm 119 zegt, doe hem nou open. Dan gaat het licht verspreiden. Dan gaat het je hart zegenen. Dan gaat het je terugbrengen bij de Heere Jezus. Het laat het zien waar het werkelijk om gaat. En dan wordt het leven weer zo rijk. En weet u, dat kunt u niet alleen. De Heere heeft ons aan elkaar gegeven. Soms lijk ik de sterke man, maar ik heb een hele sterke vrouw naast me. Op het moment dat ik het niet ziet zitten, dan pakt de geest haar aan en dan bemoedigt ze me. En de andere keer is het andersom. En dat is zo mooi, je hebt elkaar nodig. Probeer het geloofs-christenleven niet op u eentje te volbrengen. Dat doen we met elkaar. Maar bovenal met zicht op hem. Hemelvaart bracht de Heere Jezus terug op zijn plaats. Terug waar hij vandaan kwam. En de Vader omarmde hem met heerlijkheid en eer. En dat is onze koning. Dat is onze Heer. Dat is onze Heiland. Dat is onze Herder. Dat is onze Verlosser. Dat is onze trouwe, mag ik het zo zeggen, metgezel in het leven. Hij is getrouw. Zullen we hem daarvoor danken? Hemelse Vader, we komen u zo heel hartelijk danken voor de rijkdom van uw woord, Heere. Heere, en inderdaad hebben we zo vaak stilgestaan bij het kruis. En vergeten we eigenlijk wat er vooraf afspeelde. Heer, als doornen alleen maar spreken over oordeel en straf en gevolg van de zonde. En we beseffen dan dat dat alles in een soort kroon op het hoofd van uw zoon was gedrukt, Heer. Dan kunnen we alleen maar stil worden. En Heere, daarmee heeft u alle pijn, heeft u gedragen. En u heeft het meegenomen aan dat kruis waar u plaatsvervangend stierf voor een ieder van ons. We komen u loven en prijzen, Heere, dat uw Vader u met heerlijkheid en eer gekroond hebt. En we weten, Heere, dat u daar bent. En we weten niet hoe we dat in moeten vullen, wat we daarbij moeten denken. Maar we weten dat het zo is en dat u vandaar zal wederkomen. En elk oog u zal aanschouwen. En, Heere, het onze verbazing, Heere, te boven zal gaan. Maar wat een uitzicht voor Gods gemeente. Heer, we komen u danken dat u daar ook een plaats bereidt voor een ieder die gelooft. En Heer, we danken u ook voor uw genade, dat het nog steeds genadetijd is dat mensen tot geloof en bekering kunnen komen. En we bidden en smeken u, Heer, dat uw werkers uitstoot in uw wijngaard. Dat de oogst die er is, wordt binnengehaald, Heer. En dat er gezaaid mag worden waar nog niet gezaaid is. Vader, en dat bidden we voor lokaal hier in Sliedrecht, maar ook daarbuiten. Tot aan de uiteinde der wereld, zodat u, zoals u dat ook gezegd hebt, gaat heen en maakt discipelen. Overal, tot aan het uiteinde der aarde. O Vader, help ons om niet gelovigen te maken, maar discipelen van de Heer Jezus. Die hem willen volgen, die hun leven aan hem willen toewijden. Vader, we komen u zo hartelijk danken voor uw woord. Dank u, Heere, voor de rijkdommen die erin staan. En bidden, Heere, dat u door uw geest ons hart ook hongerig maakt naar uw woord. Dat we dagelijks daar tijd voor nemen. We hebben tijd voor alles, als we eerlijk zijn. Maar dat we tijd nemen voor uw woord. Dat te lezen, te overdenken, toe te passen, te gehoorzamen. Vader, wilt u het zo uitwerken? Help ons, Heere, ons vast te klampen aan u elke keer weer. Als het allemaal tegen zit, als het anders gaat als we lopen. Als we denken, als het anders loopt, dat we denken, Heere, maar dat we ons uitstrekken naar u. Heere, we prijzen u, we loven u en we eren u. En we danken u, Heere, voor wie u bent. En we bidden en danken in die bijzondere naam van onze Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.